En we lezen vervolgens Openbaring 13, vers 1 tot en met 12.
En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardo gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en ze aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis lijdt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had 2 hoornen, des lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.
Gods woord wordt verkondigd vanuit Openbaringen 13, vers 8. Openbaring 13, vers 8, daar luidt Gods woord in onze tekst. En alle die op de aarde wonen, zullen hetzelfde, dat is dat beest, aanbidden, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Het thema waaronder deze tekstwoorden en het gedeelte dat wij samen gelezen hebben wordt verkondigd, is de troost van de verkiezing. De troost van de verkiezing. Dat is allereerst een aangevochten troost. In de tweede plaats een gefundeerde troost. En in de derde plaats een beproefde troost. Dus een aangevochten troost, een gefundeerde troost en een beproefde troost. Onderweg in de toegemeente bekroop mij toch de gedachte, is het eigenlijk wel wijs om vanmorgen dit gedeelte te bepreken. De meesten onder ons die zijn op de fiets of lopend naar de kerk gekomen. En ik denk dat u net als ik genoten hebt van het prachtige najaarsweer. Wat is God groot? Dat in deze tijd waarin wij de natuur zien verkleuren, vergankelijkheid ook zichtbaar wordt, we weten het blad valt en het gaat straks allemaal vallen, God ook zijn goedheid en zijn wijsheid in de veelkleurigheid van de schepping zo mooi laat zien. Daar kun je stil onder worden. En dan zo'n gedeelte als vanmorgen. Dat voor ons gevoel zo ver weg bij ons vandaan staat. Beest, de zee, nou misschien was je gisteren nog op het strand met je ouders. Heb je gespeeld in het zand of kon je nog zwemmen? Maar hier in dit Bijbelgedeelte wordt er op een hele dreigende manier over de zee gesproken. Een beest dat opkomt vanuit het water en dat op een verschrikkelijke wijze zijn macht laat gelden. En wij zitten vanmorgen hier in alle rust en vrijheid samen. De kerk is straks voorbij, u gaat alweer naar huis, eten, koffie drinken, een gebakje erbij misschien ook wel. En dan is de preek weer voor wat het was, toch? Nu, dan begrijpt u denk ik ook wel de gedachte die me vanmorgen bekroop. Is het wel wijs om Openbaring 13, de eerste versen, het is dan aan de beurt omdat we het boek Openbaring volgen, om dat op deze prachtige zomermorgen te prediken. lopen we niet het gevaar om instemmend te knikken, al luisterend naar de uitleg van de schriften, en tegelijkertijd, als wij hier weggaan en terug naar huis, de preek hier te laten liggen, omdat zodra we weer buiten staan, de schoonheid en de goedheid van God op zo'n overweldigende wijze naar ons toe komt, dat we het gewoon niet kunnen rijmen, wat hier staat met ons leven. Wel, ik denk, gemeente, dat we dan te snel de conclusie hebben getrokken ook vanmorgen. Ik denk juist dat dit hoofdstuk zich leent om op dit moment en in deze situatie te preken. Als er schijnbaar geen vuiltje aan de lucht is en als er van gevaar, zo op het eerste gezicht, helemaal geen sprake is. Johannes loopt ook op een rustige zondagmorgen over het strand van Patmos. Kan geen kant op, hij is daar balling, dat is dan wel anders dan wij. Maar goed, hij heeft geen gevaar te duchten. En dan loopt hij langs het strand en dan ziet hij de zee. Het gevaar dat hij hier beschrijft in Openbaring 13 heeft hij letterlijk niet gezien. Wat betekent dit gedeelte? Openbaring 13, vers 1 tot en met 12. Het is ook een hoofdstuk. En dat zullen we zien als de Heer het geeft, vooral met het tweede gedeelte, dat in deze periode van corona nogal fors in de schijnwerpen staat. Beest, teken, het wel of niet mogen kopen met het teken of zonder het teken. Nu, ik stip hem maar heel even aan en ik loop dan meteen het gevaar om allerlei reacties op te roepen. Maar de link is dan natuurlijk al snel gelegd naar de coronapas of andere discussies. Johannes ziet een gezicht. In Openbaring 13, gemeente, moeten we niet los op zichzelf staand gaan lezen. Het volgt direct op Openbaring 12 en het is ook de Here en in navolging zijn secretaris Johannes die heel nadrukkelijk die link wil leggen. Hij ziet uit de zee, laat het maar volgen op de voetgemeente, vers 1, hij ziet uit de zee een beest opkomende. Hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden, de hoornen, waren 10 koninklijke hoeden als symbool van macht, je mag ook lezen, kronen. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. Het beest dat ik zag was een pardel, je mag hier ook lezen, een panter gelijk. En zijn voeten als de voeten van de poten van een beer. In zijn mond als de mond, de bek van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Die draak kwamen we tegen in Openbaring 12. Toen zei Johannes, die draak is gelijk aan de slang, Satan, die na de hemelvaart van de Heer Jezus Christus met grote macht uit de hemel is gezet. Er ontstond toen een oorlog, zo zagen we in Openbaringen 12, tussen het leger van de hemel aan de andere kant en het leger van de Satan aan de ene kant. En uiteindelijk won dat leger onder aanvoering van Michael, overwon dat leger het leger van de Satan. En de Satan werd de hemel uitgeworpen en ging al verwoestend en tierend en boos rond over deze aarde. We lazen in Openbaringen 12 de draak die uit de hemel werd geworpen een vrouw bedreigde dat op het punt van bevallen stond. En we hoorden in Openbaringen 12 dat dat het beeld was van de kerk. Die zwanger was van de belofte, de zoon van God de Messias voortbracht. De Heere nam zijn zoon met één handbeweging weg en plaatste hem in de hemel. Maar dat betekende niet dat de aarde leeg was van God. Ondertussen zien wij tegelijkertijd dat die draak verder gaat met het ontplooien van zijn macht op aarde. Vanuit de zee komt dat ene beest op. En in het tweede deel van Openbaring 13 zien we een ander beest opkomen vanaf de aarde. U moet dat vanmorgen en ook de volgende keer goed voor ogen houden. Er zijn dus in Openbaringen 3 machten die samen één bondgenootschap vormen. Onder aanvoering van het draak dat afkomstig is van de hemel, dus vanuit de lucht, heeft hij een bondgenoot gevonden dat opkomt vanuit de zee, dat is de tweede macht. En treft er nog een derde macht die opkomt van de aarde. Beest van de aarde. Zo lezen we in het tweede deel van Openbaring 13. Drie verschillende machten. Onder aanvoering van de draak. Uiteindelijk geeft hij de macht, zo lezen we dat ook, kijk er maar mee in vers 2. Hij deelt zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht met het beest dat opkomt vanuit de zee. En straks in het tweede deel van dit hoofdstuk zullen we zien dat hij hetzelfde doet met het beest dat opkomt van de aarde. Je zou het kunnen zeggen, de draak is de koning, het beest uit de zee en dat andere beest van de aarde zijn zijn twee generaals. Van drie verschillende kanten spannen zij samen om krijg te voeren tegen de heiligen. Tegen hen die het lam volgen waar het ook gaat. Die het getuigenis van het evangelie, van Gods vrije genade, hebben liefgekregen. De Heere willen dienen, vrezen en navolgen door deze wereld heen op weg naar het koninkrijk van God. Er ontstaat dus een geweldige bondgenootschap, gemeente. Vanuit de lucht, de zee en het land. Je kan dus geen kant meer op. Johannes komt woorden tekort om eigenlijk ook uit te leggen wat voor geweldige macht dat is. En gebruikt daarvoor vier verschillende dieren. Laten we maar even lezen nog een keer. Hoe die dieren worden beschreven, vers 2. Pardel, ik zei dat is een panter, een beer, een leeuw en dan die draak. Hoe komt Johannes met deze dieren? Wel, we hebben meer dan eens gezien, al luisterend naar het Bijbelboek Openbaring, dat Johannes uitleg geeft aan wat hij ziet door middel van zijn Bijbeltje. En de Bijbel van Johannes, zo zeiden we meer dan eens tegen elkaar, is dunner dan die van ons. Dat is alleen het Oude Testament. En een aantal hoofdstukken uit het Oude Testament spelen een centrale rol in het boek Openbaring. En een van die hoofdstukken is Daniël 7. Bekend hoofdstuk waarin profetisch wordt voorspeld hoe de Zoon des Mensen alle macht ontvangt uit de handen van God die zit op zijn troon. En in datzelfde hoofdstuk wordt ook beschreven hoe achtereenvolgens het ene rijk na het andere rijk opstaat tegen God. En als u dat hoofdstuk nog eens een keer rustig leest, Daniël 7, dan zult u daar ook die vier dieren weer ontmoeten. Daar volgen ze elkaar op. En hier zijn ze verenigd in één macht. Dat beest uit de zee lijkt op een panter, een leeuw, een beer. Alsof Johannes wil zeggen, in de tijd voor Jezus' geboorte zagen we het ene rijk opkomen en vergaan en het andere rijk kwam daarvoor in de plaats. En keer op keer spanden zij zich samen om dat kind dat verwacht werd, om het leven te brengen. Maar nu valt alles samen. En is er niet meer sprake van vier verschillende rijken, maar van één rijke die al die machten samen verenigen. Het is niet alleen overweldigend, gemeend als het gaat om wat dat we van verschillende kanten die rijken als het ware zien opdoemen vanuit de lucht, vanuit het water, vanaf het land. Maar als de schijnwerpers worden gezet op dat rijk dat opkomt vanuit het water, dat beest uit de zee, dan zegt Johannes meteen, let op, het is niet zomaar een rijk, alles komt in dat ene rijk samen. Het is alsof alles nog één keer alles op alles zet om Gods raad te vernietigen. Als je daar even stil bij staat, gemeente, en dat op jezelf laat inwerken, dan bekruip je eigenlijk wel het gevoel, je kan geen kant meer op. Zou je vluchten over het water, dan kom je dat rijk tegen. Wil je vluchten over het land, dan kom je dat andere rijk tegen. En zou je deze tijd willen vluchten via de lucht, Dan is er nog een rijk. Van alle kanten ingesloten. Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, eigenlijk, ja, u kunt dat wel zo zeggen. En dat is natuurlijk allemaal indrukwekkend vanmorgen. Al luisteren naar het Bijbelboek Openbaring, dat maakt altijd wel indruk. Maar ja, ik kan er in 2021 niet zo heel erg veel meer mee. Zo zie ik het in ieder geval niet. Ik kan me verplaatsen waar ik wil. Goed, we worden dan wat belemmerd op dit moment door de corona. Maar om nou te zeggen dat dat een antichristelijke macht is, dat gaat te ver. Ik denk het zelf ook, ja. Moeten we dan misschien niet tegen elkaar zeggen, goed, dit staat toch te komen? Of het is al geweest? Ziet Johannes in Openbaring 13 het rijk van zijn dagen, het Romeinse Rijk, Nero, van andere Romeinse keizer voor oog? Dan kunnen wij, terwijl we luisteren naar het boek Openbaring, dan vanmorgen met een gerust hart ademhalen en zeggen, nou goed, dat is verschrikkelijk geweest in die tijd, dat was ook verschrikkelijk, de christenvervolgingen. Maar dat behoort tot het verleden en wij kunnen rustig verder. Of moeten we, en zo wordt het ook wel uitgelegd, en ik weet zeker dat die gedachte ook onder ons leeft, moeten we Openbaring 13 toepassen op de Rooms-Katholieke Kerk, de antichrist? Nou, daar hebben we in Nederland niet zo heel veel last meer van. In Brabant en Limburg staan de kerken leeg. En zien we de macht van Rome ook niet wereldwijd afbrokken? Zeker in het licht van al die schandalen. En als we dan vanmorgen met elkaar die kant op gaan, dan kunnen we tegen elkaar zeggen, nou, dat gold dan misschien in de 15e, de 16e eeuw, maar dat is ook, mijn kinderen zouden zeggen, heel lang geleden. Daar hebben we nu geen last meer van. Anderen halen het wat dichter bij huis. Die zeggen, ja dominee, dat heeft natuurlijk te maken met Hitler of met Stalin of misschien wel de islam. De nieuwe antichrist. Ik denk dat we één ding vanmorgen met elkaar moeten vaststellen, gemeente. Dat is dat Johannes deze machten die hij tekent niet dateert, niet koppelt aan een eeuw of aan een tijdperk. We zeiden tegen elkaar de vorige keer, Openbaring 12 is als het ware een herstart. U herinnert zich dat nog wel aan de hand van uw horloge. Dat we de tijd weer opnieuw moesten afstemmen op de klok van de hemel. En nu gaat Openbaring verder. En laat zien wat er tussen hemelvaart en wederkomst plaatsvindt. En het eerste wat Johannes ziet is die macht die de tijd tussen hemelvaart en tussen wederkomst zullen beheersen. Dit wat hier staat heeft dus niks te maken met de 2e, de 16e of de 19e eeuw, maar met de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dus ook met onze tijd. En ook met ons land. En ook met het kerkelijk leven in ons vaderland. En ook met jouw leven. En het leven van mij. Want als ik deze macht nog eens een keer rustig bekijk, gemeente, kijkt u ook even met me mee, dan is er één ding wat opvalt. Al lezend vraag je jezelf af, wat voor wapen heeft dit beest dan eigenlijk? Wat maakt hem nou tot zo'n bedreiging? In de voorgaande hoofdstukken van Openbaringen zagen we voortdurend dat als er een macht zich ontketende, er ook allerlei wapens werden gebruikt. Het zij dat er gebruik werd gemaakt van de machten in de schepping. Het zij op een andere manier. Maar als het gaat om deze macht, die ook nog eens een keer een wereldwijde navolging krijgt, kijkt u maar even met me mee, vers 4. Ze vallen voor hem neer, voor de draak die macht heeft gegeven aan het beest. Ze aanbidden het beest en ze zeggen, terwijl ze dat beest aanbidden, wie is aan dit beest gelijk? Als je die woorden hoort, wie is aan dit beest gelijk, dan moeten sommigen onder ons meteen denken aan de psalmen. Wie is gelijk aan onze God? Psalm 113. Wie is aan u gelijk, o Heer, de legermacht? Psalm 89. Dat beest en dat draak ontvangen dus goddelijke aanbidding. Wie kan krijg voeren tegen dat beest en dat draak? Nou, als wij dat zo lezen, gemeente, dan bekruipt ons het gevoel niemand. We kunnen hier geen kant op. Je wordt omsingeld. Lucht, land, water. Maar kijk eens naar zijn macht. En naar het wapen dat hij hanteert. Dat is geen grof geweld. Maar de macht van het woord. Kijk maar, vers 5. Beest wordt een mond gegeven. Om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om dat te doen 42 maanden. Dat beest gebruikt dus geen grof geweld. Geen legers, geen geheime dienst, geen KGB, geen inquisitie, geen SS of een andere duistere macht. Het enige wapen wat dat beest heeft, is de macht van het woord. En met zijn stem en met zijn mond heeft hij maar één doel voor oog. Kijk maar vers 6. Hij opent zijn mond om God te lasteren, om Gods naam te lasteren, om Gods tabernakel te lasteren en om te lasteren degene die in de hemel wonen. Om God en om Gods naam te lasteren. Dat maakt wel verschil, gemeente. Ik wil dat uitleggen aan de hand van het meest basale Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis. Dan zie je voor het eerst een van die grondpatronen van dat beest zichtbaar worden. Als hij in gesprek raakt met Eva. Als je dat hoofdstuk leest, en ik zeg het ook vaak tegen de catechisanten, let eens op de namen die daar worden gebruikt in Genesis 2. Als God de mens gaat scheppen, dan is er steeds sprake van Heere God. De Heere God schiep. De Heere God formeerde. De Heere God blaasde de adem des levens in de neusgaten van Adam. De Heere God formeerde uit de ribben van Adam een vrouw. De Heere God bracht Eva met zijn hand tot Adam. Maar als de Satan gaat spreken, dan zegt hij niet, is het ook dat de Heere God gezegd heeft. Nee, hij lastert God door te zeggen, is het ook dat God gezegd heeft. Hij verzwijgt de naam Heere, en dat is godslastering. Want die naam betekent dat God omgang wil hebben met mensen zoals u en ik. En dat wordt door de Satan ontkend. Dat is godslastering. Dan ziet in de eerste plaats geweldig, verschrikkelijk vloeken. Die vreselijke vloek. Zijn uiterste consequentie van godslastering. Wordt te zeggen, God, verdoemen dan maar. Waarom wordt er zo gevloekt? Wel omdat de gedachte daarin doorklinkt dat God juist een zondaar niet wil verdoemen, maar behouden. Dat is een wapen. Keer op keer een knip zetten tussen God en ons mens. Door die naam te belasteren. En dan begrijpen we ook meteen waarom die Satan het heeft gemunt op de tempel van God. De plaats waar God zijn naam openbaart. Het altaar kruis, het evangelie. En dat hij het gemunt heeft op hen die de naam van de Heer hebben liefgekregen. Zich voor Gods gebod niet schamen, maar de Heer willen liefhebben om wie hij is. Vanwege die naam, ik ben erbij, in en door Jezus Christus. Satan maakt gebruik van het woord. En om zijn doel te bereiken maakt hij vervolgens gebruik van heel veel verschillende middelen. Om dat woord te brengen op de plaats waar hij het wil hebben. Mag ik zo eens wat middelen noemen, gemeente? Middelen van alle tijden. Maar die vooral in onze tijd zo sterk aan het opkomen zijn. Denk in de eerste plaats aan het middel van de muziek. Waarin God wordt doodgezwegen. Waarin God wordt belasterd. En waarin wordt opgeroepen om het beest te aanbidden. En ik zeg dat niet uit de hoogte, gemeente. Ik heb vroeger zelf ook die muziek beluisterd. Zoals op dit moment ook verschillende jongeren diezelfde muziek of van de volgende generatie andere muziek beluisteren. Maar waar de thema's nog steeds hetzelfde zijn. Een geweldige invloed heeft dat op jou. Als je eenmaal afsluit van je omgeving, oortjes in hebt, en de Satan rechtstreeks ingang heeft tot jouw denken, en je gedachten kan beïnvloeden. Ik denk dat jou hetzelfde overkomt als dat mij overkwam. Hoe meer je naar de popmuziek luistert, andere soorten van muziek waar God wordt gelasterd, hoe makkelijker je gaat vloeken, lasteren. Een grote mond hebt, geen gezag, spot. En om onderwerpen die vuil en vunstig zijn, kan lachen. Muziek is niet onschuldig, dat weet jij ook. Macht van het woord. De literatuur. Het beeld. Wat je ziet. Wat je volgt. Noem mij nou eens in 2021 een influencer. Die de Heere lief heeft. Goed van God spreekt. Ik daag je uit, kom morgen dan maar bij me. Dan gaan we samen naar hem of haar kijken. Dan ben ik wel benieuwd hoe hij of zij de Heere vreest en God groot maakt. Maar je weet net zo goed als ik dat die hier niet zijn. En toch kijk je ernaar. Wat doet dat met je? Met jouw manier van kijken naar jezelf. Je ziet het kopieergedrag. Je kleding. Uiterlijk, haardracht, maar ook het gedrag zelf, omgaan met elkaar, dat wat je ziet, doe je na. Want dat hoort, hoor je nu wat ik zeg, dat hoort bij deze tijd. Nou, daar heb je die geestelijke strijd. Een van mijn favoriete zangers, ik zal zijn naam niet noemen, bezingt in een zong hoe de Satan en God schaakspel spelen over zijn ziel. En uiteindelijk wint de Satan door God schaakmat te zetten. En bezingt die zanger vervolgens hoe zijn ziel in bezit kwam van de Satan. Dat is geen muziek wat ergens in een afgelegen stijl wordt afgespeeld. En waar je een soort subgroep moet zitten voor jonge mensen om dat te beluisteren. Hij heeft vele popsongs in de top 40 weten te krijgen. Van een doorsnee zanger. Neem dat eens mee als je morgen weer naar school gaat. Je dopjes inzet. Denk dan even aan die macht. In de lucht. Op het land. En de zee. Als je dat zo aan jezelf toe gaat komen, ziet komen, gemeente. En ik vermoed zomaar dat verschillende ouderen onder ons die verzuchting ook willen eens hebben. Wat komt er zometeen van mijn kinderen, van mijn nageslacht terecht? Maar ook als je naar jezelf kijkt. Hoe gemakkelijk wij ons laten beïnvloeden door de geest van deze tijd. Dan bekruipt toch ook wel eens bij jou dat gevoel. Hoe houd ik mezelf nog staand in deze tijd? Kan ik er nog tegenop? Dicht bij de Here te leven. Onbesmet door deze wereld te gaan. Niet bevuild te worden in je gedachten en in je denken. Maar kinderlijk, eenvoudig, Godvrees en liefhebben. Wel, als we die kant op kijken, naar de lucht, de zee en het land, dan worden we moedeloos. Maar het eerste wat we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen, al luisteren naar het Bijbelboek Openbaring, dit boek is ons niet gegeven om ons moedeloos te maken. Dat past trouwens ook niet bij de Here, moedeloosheid. Onze God is een God van hoop, zingen de psalmen. En dat was ook niet de bedoeling waarom de verhoogde Christus op huisbezoek ging bij Johannes op Patmos, om hem nog eens wat verder in de put te drukken. Nee, hij moest in naam van de Here dat boek op papier zetten en allereerst werd hij daardoor ook zelf vertroost. Zo beleidt hij dat ook op verschillende momenten, hoe dat boek hem vertroost. Hoe hij er bovenuit wordt getild. Hoe hij uiteindelijk zijn houvast vindt in God. En midden in dit gedeelte, als je dat zo op het eerste gezicht zou lezen, gemeente, dat overkwam mij ook in de afgelopen week, dan lees je dit gedeelte en dan herlees je dit gedeelte en dan denk je bij jezelf, wat een somber boek, donker, bedreigend. Hoe kun je vanuit dit gedeelte ook laten zien dat het toch evangelie is? Toen viel mijn oog op vers 8, ik wil dat toch even met u lezen, tekst van vanmorgen. Er staat, alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, het beest. En dan wordt er opeens een uitzondering gemaakt. Vanuit allen wordt er gezegd, met uitzondering van die waarvan de namen niet zijn geschreven in het boek des lams, des levens des lams, dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Wat Johannes hier bedoelt met het boek van het lam, het boek des levens, het boek van Gods verkiezing. Nou, wanneer hoor ik iemand zeggen, als het over verkiezing gaat, dan haak ik af. Dat is voor mij zo hoog. Daar heb ik jarenlang mee geworsteld met de vraag of ik wel of niet uitverkoren ben. Ik heb het uiteindelijk maar laten liggen. Ik wil me eigenlijk er niet meer mee vermoeien. Toch denk ik dat u de Here en uzelf dan tekort doet vanmorgen, al begrijp ik uw worsteling heel goed. Verschillende van Gods kinderen kunnen verschrikkelijk aangevallen worden als het gaat om de Bijbelse leer van Gods verkiezing. Wat kun je daarmee geplaagd worden? Vraag, ben je wel of niet uitverkoren? En als God iemand heeft uitverkoren, wat kan ik er dan nog aan doen? Zoals die jongen een keer tegen me zei, ja dominee, als ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. Dan grijpt God op zijn moment in en ben ik het niet. Nou, dan heb ik in ieder geval nog 50 jaar te leven en dan maak ik er echt ook wat van. Maar let u eens even op. Op welk moment de schrift spreekt over de uitverkiezing? En vooral in het Bijbelboek Openbaring. Dat is altijd op een moment dat u en ik het gevoel krijgen, we kunnen geen kant meer op. Macht in de lucht. Macht op het water, vanuit het water. Macht vanuit de zee. Van alle kanten word je ingesloten. En als de vervolgens die macht zijn macht met de tong en het woord laat gelden. En het denken van ons mensen beïnvloedt. Ons spreken over God. Of het ontkennen dat God er is. Het lasteren van zijn naam. Het verdraaien van Bijbelse woorden om God in een verdacht hoek te plaatsen. Belasteren van Gods kerk en Gods kinderen, zodat de wereld weer aanleiding heeft om te spotten met alles wat heilig is. Dan bekruip je inderdaad soms het gevoel, je kan geen kant meer op. En op die moment, als wij ons machteloos voelen, als we zwak zijn, en voor onze ogen een overmacht zien van vijanden die tegen God en zijn woord en zijn dienst hebben gemunt, laat de Bijbel in één keer licht vallen over Gods verkiezing. Laten we eens luisteren, gemeente, naar wat het woord van vanmorgen ons te zeggen heeft, ook met het oog op onze kinderen en op onze jonge mensen die net als u en ik er doorheen moeten. Het eerste wat opvalt in vers 8, kijk u maar even met me mee, is dat er gesproken wordt over het boek van het leven. En dat staat dus tegenover de dood. Met andere woorden, God heeft met deze uitverkiezing het leven op het oog. Leven doet loven. God loof. Het is dus dezelfde God die hemel en aarde schiep, het leven tevoorschijn riep, om hem te laten bezingen. God is niet veranderd. Het is niet alleen het boek van het leven. Het is ook het boek van het lam. Met andere woorden, dit boek ligt niet zomaar ergens, mag ik het eens heel menselijk zo zeggen, gemeente, opgeborgen in een kluis en voor ons mensen onbereikbaar. Maar de Heer wil als het ware zeggen, wil je nou weten wie er in dit boek staat, dan kun je niet om het lam heen. Dan zou je door het lam inzicht krijgen in het boek. En de namen van Gods kinderen staan opgetekend. Daar ligt denk ik voor u en voor mezelf vanmorgen ook een hele belangrijke les. Spreken, nadenken over de uitverkiezing kan alleen zittend aan de voeten van Jezus Christus. En raak ik misschien hier ook niet het leven van deze of gene in het midden van onze gemeente, hier in de kerk of thuis. Dat u in uw worsteling de uitverkiezing loskoppelt van Jezus Christus, van het lam. En moeten we dan niet tegen elkaar vanmorgen zeggen, kijk, dat is nou een van die venijnige grondtrekken van het draak. Waardoor hij u laat kwaad denken over God, over zijn naam, over het tabernakel, zijn huis en over zijn werk in het leven van zondaren. De Bijbel houdt die twee bij elkaar. Wij leren de uitverkiezing alleen gelovig aanvaarden en aanbidden als we zien op de gekruisigde Christus. En buiten het kruis valt de verkiezing weg. Mag ik vanmorgen eens heel eenvoudig deze opmerking maken in de richting van u die zo vaak vastloopt in het stuk van de verkiezing. Laat de verkiezing nou eens voor wat het is. En wend u eerst eens tot het lam. Luister naar zijn stem. En volg de stem van het lam. Wat ook opvalt vanmorgen, kijkt u maar even met me mee, gemeente, in vers 8 is dat er gezegd wordt, is het lam dat geslacht is. Van de grondlegging der wereld. En als je die woorden op jezelf laat inwerken, dan kan dat verwarring oproepen. Het lam dat geslacht is. Dat is natuurlijk een verwijzing in het Bijbelboek Openbaring, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, naar het moment dat het lam zijn leven heeft opgeofferd op het altaar van Golgotha. Daar waar de Zoon van God zijn leven als een rantsoen, als een prijs, een loskoopprijs gaf voor velen. Daar waar hij de prijs verzegeld heeft met zijn bloed en gedragen heeft door zijn borgtochtelijke gehoorzaamheid. Daar waar hij het recht van zijn vader verheerlijkt heeft en God heeft groot gemaakt door zijn deugden op te luisteren. In zijn zelfovergave, in liefde en in gehoorzaamheid tot zijn vader. Maar dat is toch gebeurd? Zo ergens rond 34 na Christus. En hier in Openbaring wordt gezegd, het lam dat geslacht is, voor de grondlegging. Voordat alles geschapen is, hemel en aarde tot stand kwamen. Wat betekent deze uitdrukking, gemeente? Ik wil het eerst maar even letterlijk vertalen. Daar staat het lam dat geslacht is, vanaf de grondlegging der wereld. Vanaf het moment dat God hemel en aarde schiep. Tot Golgotha. Tot hemelvaart. Tot Pinksteren. Tot de 14e eeuw. Tot de 19e eeuw, tot 2021, tot aan de jongste dag toe. De Bijbel wil met deze uitdrukking duidelijk maken, gemeente, dat het lam alles draagt in zijn hand. Zoals we dat ook zagen gebeuren in Openbaring 5. Toen het lam de hemel binnenkwam. En Johannes zei, dat staat daar als geslacht. En het rijk zijn doorboorde handen uit. Om de verzegelde boekrollen te ontvangen uit de hand van zijn vader. En die zegelen één voor één te verbreken. Omdat het lam laat zien dat het geen loos woord is wat hij sprak. Aan mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Het fundament van Golgotha is de borgstelling van Christus in de stille raad des vredes. Dat draagt de heilsfeit. Dat draagt deze wereld. En dat draagt ons en onze kinderen als we de Heere leren lief krijgen. Door de trouw van het lam. Tot voor Gods troon. Wat is dat machtige gemeente Gods verkiezing? Kijk, daar kan die draak nou niet meer bij. Omdat dat al begon voordat de draak in opstand kwam. De liefde van het lam tot zijn God. De liefde van de zoon tot zijn vader. En is dat ook niet het fundament dat wij juist nu in Openbaringen 13 nodig hebben? Als we omringd worden van alle zijden en geen kant meer op kunnen. Als we voor ons gevoel op onszelf worden geworpen en het idee krijgen dat juist met het oog op de macht van het woord alles langzaam en zeker weggespoeld wordt. Ook in West-Europa, maar ook in ons kerkelijk leven. Twijfel, de verdraaiing van woorden, aantasting van de zekerheid van de schrift. En daarachter het belasteren van God. Maar Openbaring 13 laat zien, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik laat op het diepste punt, wanneer je voor je gevoel geen kant meer op kan, kijken en vanuit het belofte van het evangelie laten zien, dat alles al is veilig gesteld voor de grondlegging der wereld. Veilig blijft in deze wereld en uiteindelijk ook veilig bewaard wordt tot de wederkomst van Jezus Christus. Daar hebben we nou de troost van Gods verkiezing. Troost is niet in de eerste plaats dat ik weet dat ik uitverkoren ben. De troost van Gods verkiezing is in de eerste plaats dat ik mag weten met alles wat er gebeurt. God de Heere regeert. Hij regeert door het lam. En laat zijn koninkrijk komen onder ons onder onze jonge mens en onder onze kinderen. En dan opent zo in één keer, gemeente, op deze donkere bladzijde van de schrift. En hoe duister die bladzijde is, zullen we ook de volgende keer nog zien. Opent zo in één keer het machtige evangelie van het Lam van Jezus Christus. Dat juist die troost wil aanreiken op momenten dat ik in mezelf troosteloos kan worden. Dat juist wil laten zien dat we houvast onder de voeten hebben door ons te laten zinken op zijn gehoorzaamheid, waarvan de bron al ontstaan is voor de grondlegging der wereld. Zijn liefde tot zijn Vader. Dat juist wil laten zien dat in hem alleen behoud en beschutting is voor ons en voor onze kinderen. En dat ons wil verzekeren dat wanneer we de voetstappen van het Lam drukken en hem gaan navolgen, daar waar het Lam ons wil leiden, het uiteindelijk goed komt, omdat het Lam daarvoor instaat. En dan begrijp ik ook, gemeente, dat Openbaringen hier op dit moment, als dat zo is opengevallen, vervolgens laat zien. Kijkt u met me mee, vers 9 en 10. Indien iemand oren heeft, die horen. Indien iemand in de gevangenis gaat, die gaat leidt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de leidzaamheid. En het geloof der heiligen, met andere woorden, tegen de achtergrond van het Lam. Dat zijn leven gesteld heeft als een losprijs voor velen, voor zijn uitverkoren gemeente. Klinkt in één keer de machtige belofte van Gods volhardende genade. En de oproep om de Heere lief te hebben om wie hij is. Leidzaamheid, volharding en geloof. Zie je daar zitten op Patmos, Johannes? Als er één recht heeft, gemeente, om moedeloos te zijn, dan is het toch wel Johannes. U en ik, wij gingen op deze zondagmorgen naar de kerk. En als we Johannes hier zien zitten, op zondagmorgen, zit hij daar alleen. Geen mensen om hem heen. Geen gebeden van de gemeente die als een muur om ons leven kunnen staan. Niet het samen zingen van de psalmen waardoor ons moedeloos hart door het lied van de gemeente bovenuit wordt getrokken. Geen prediking van het evangelie waardoor ik alleen maar hoef te luisteren en me zalig mag laten luisteren. En dan ook nog eens een keer herder van de gemeente. Zeg ik te veel, gemeente, als Johannes aan het strand heeft gestaan en over die zee keek. En dat hij bij zichzelf dacht, hoe moet het nou met mijn schapen? Daar in Efeze. Met die gezinnen. Met die kinderen. Met die jonge mensen die opgroeien in een stad. Waar alles mag. Behalve het liefhebben van de Heer. En dat de Heer dan tegen Johannes zegt, Johannes, jij kijkt over de zee, maar draai nou eens om en kijk eens terug. Eer iets van jou begon te leven, was alles al in dit boek beschreven. Voordat die gemeente in Efeze ontstond rondom het kruisevangelie, lag het in mijn raad al vast dat daar een gemeente zou ontstaan. Voordat die jonge mens hun knieën gingen buigen, om God gingen roepen, waren hun namen al opgetekend in het boek des levens. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Geeft ons dat ook niet hoop, gemeente, in 2021? Als soms er momenten zijn, en ik denk dat u dat ook wel herkent, dat een moedje in de schoenen zinkt, als je om je heen kijkt, en vooral naar jezelf, toch? Je kijkt naar je handjes. Je kijkt naar die machten om je heen. Dan denk je, nou, wat moeten we nu? En dan zegt de Heer van morgen, sla je Bijbeltje nou eens open. Dat is de belofte van het Lam. Luister eens naar zijn stem. En als je die stem goed hoort klink, dan hoor je het er toch doorheen. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom getrok het koorden van goede tierenheid. Is het niet daar waar de schrift ons wil hebben, gemeente? Dat we zittend aan de voeten van het lam God gaan bezingen om zijn verkiezend welbehagen. Amen.